Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Effetta, ga open, zegt Jezus tegen ieder van ons. We buigen ons vandaag over een wonderverhaal. De genezing van de doofstomme in het Marcus-evangelie. Je kan het vinden bij Marcus, 7e hoofdstuk van 31 tot 37. Maar laten we beginnen met te bidden tot de Heilige Geest. Want ook wij hebben die innerlijke openheid nodig waartoe Jezus ons vandaag wil genezen. Kom, Heilige Geest. Maak ons helemaal vrij in onze manier van denken, in onze dagplanning, om nu helemaal aandachtig te worden voor uw aanraking. Voor het woord van Jezus, dat hij ons leven kan veranderen. We willen oprecht luisteren en intreden in zijn verlangen, in de betekenis van zijn woord. En er ons leven naar richten in woord en daad. We vertrouwen op U, Heilige Geest. Maria, moeder van het woord van God, zegen ons in onze goede voornemens. Dat we er trouw aan blijven en niet afhaken. Of terugvallen in onze doofheid. Amen. Ik begin nu met te lezen in het Marcus-evangelie, 7e hoofdstuk, 31e vers. Jezus vertrok uit het gebied van Tyrus en Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Decapolis. Ze brachten hem iemand die doof was en moeilijk sprak. En ze dwongen er bij hem op aan hem de hand op te leggen. Ik onderbreek hier even voor een beetje uitleg, want Jezus bevindt zich daar in een omgeving waar men erg onder de Griekse invloed is. Daar zijn zo'n 10 steden en daarom noemen ze dat daar de Decapolis, het gebied van de heidenen, want men leeft er niet naar Gods woord of geboden. En het is eigenlijk een duidelijke keuze van Jezus om zijn grenzen te verleggen. En dus buiten zijn gewone zone te gaan. Je zou kunnen denken aan Paus Franciscus, die ook gevraagd heeft dat we een beetje naar de rand van ons leven gaan, naar de rand van de gewone wereld die we goed kennen, de rand van de maatschappij, op zoek naar mensen die we zo anders niet zouden ontmoeten, die anders zijn dan wij. Jezus heeft dat ook moeten onderscheiden. Want hij dacht ook in het begin zo van, ik moet naar mijn volk gaan. Het Joodse uitverkoren volk, ja. En dan heeft hij ontdekt dat dat toch wel breder mocht zijn. Hij verlegt zijn grenzen. Ik lees verder. Ze brachten hem iemand die doof was en moeilijk sprak. En ze drongen er bij hem op aan hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart en stak zijn vingers in de oren, spuwde en raakte zijn tong aan. Hij keek naar de hemel, zuchtte en zei tegen hem, Effetta, wat betekent ga open. Meteen gingen zijn oren open. Zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Hij gebood het aan niemand te zeggen, maar hoe meer hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds gestriftiger en zeiden, geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Tot zover deze lezing. Het eerste wat mij opvalt, dat is de zorg die de mensen opbrengen voor die doofstommen. Familie of niet, in ieder geval het zijn mensen die geloven dat Jezus iets kan doen voor deze man in nood. Maar het zijn ook mensen met een groot medeleven en bereid er zich voor in te zetten. Ze brengen die man dus bij Jezus letterlijk. Wij kunnen dat ook, mensen bij Jezus brengen. We kunnen ervoor bidden, dat is een mogelijkheid. Maar we kunnen ook daadwerkelijk mensen meenemen, bijvoorbeeld naar de kerk, naar een bijeenkomst, een gebedsgroep. We kunnen ze vervoeren. Vul maar aan, hè. Het vraagt wel een engagement en soms ook wel overredingskracht om die mee te kunnen nemen. Dat vraagt dus een band die ze toch moeten hebben. Bijvoorbeeld die mensen voor die doofstommen, dat moet toch niet van de eerste keer gelukt zijn dat ze die hebben kunnen meenemen. Daar moet een band geweest zijn. En dat is toch belangrijk dat we daaraan denken. Ten tweede, Jezus neemt hem apart. Ja, weg van de curieuze neuzen. Hij wil intimiteit. Ja, bij de dokter gaat het dat ook niet, uw consultatie ook niet in de gang doen, hè. Dat is ook belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd, dat er respect is, ook voor de intimiteit van de persoon. Hij is toch meegegaan op die mensen, hun aandringen. Dus ja, ik zou zeggen, een zieke, een gehandicapte, mentaal of lichamelijk zo. We moeten er toch altijd blijven over waken dat wij die niet forceren. Dat er voldoende rust is en vertrouwen gegroeid. En vooraleer dat je de intimiteit van mensen kan binnengaan, er moet iets gegroeid zijn. Een echte band. Ten derde, Jezus raakt hem aan. Ja, dat is een lichamelijk gebeuren, hè. Hij steekt zijn vingers letterlijk ook in de oren van die man. Maar dat speeksel, ik kan me al voorstellen dat je zegt, bäh. Ja, dat is niet zo eenvoudig om uit te leggen, maar ik moet eerlijk zeggen, in de oudheid was dat wel zo dat het speeksel, men dacht dat dat ook een genezende kracht had. En we moeten zelfs zo ver niet teruggaan, want mijn grootmoeder, als ik gevallen was of zo, en schrammen had, dan zei ze, doe er maar moedertjes zalf aan. En dat bedoelde ze speeksel, hè? Ja. En dan likte ik daaraan. Hetzelfde had ik ook eens gehoord zo van een hond die een wonde uitlikt die verretterd was en zo. Dat ook genezend was. Ik ben geen dokter. Hè. Ik ga mij daar niet verder mee bezighouden met dat uit te leggen. Maar Jezus doet het op die manier. En hij gaat hem ook de handen opleggen, zoals dat gevraagd is. En dan, dat is echt een gebed ook voor tot zijn vader, om de Heilige Geest af te smeken met zijn genezende werking. Ten vierde, en Jezus zucht. Nu, je kunt dat verkeerd interpreteren en denken zo van, hij is al beu, want hij heeft al heel veel mensen moeten ontmoeten en genezen en hij wil er vanaf zijn. Nee, dat is, kon even goed vertaald worden als blazen. En het is hetzelfde om te uit te leggen zo van, ja, het is een symbool voor de adem. Zoals bij het scheppingsverhaal, waar God de mens boetseert en dan de levensadem inblaast en die mens wordt levend. Hier zou je kunnen zeggen, het is een nieuwe schepping. Dus het woord van Jezus gaat hij nu kunnen horen. Hij gaat er kunnen naar luisteren. Hij gaat er helemaal voor openkomen om het te aanvaarden, om er zijn leven naar te richten. Ja, er staat daar nu een nieuwe mens. Die is als het ware verrezen en herboren. Uit zijn graf opgestaan. Van isolement en zo. Hij is open. Maar wat gaat hij met zijn nieuwe openheid doen? Zal hij met zijn tong bedanken, loven? Zal hij iets getuigen van wat er met hem, aan hem veranderd is? Want de tong, ja, we weten allemaal dat dat een gevaarlijk instrument is, ook om voor heel negatieve dingen. Maar we kunnen ook onze tong gebruiken om God te loven. En dat is mijn vijfde deeltje, want dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. We zijn geschapen om God te loven en te danken en eer te brengen. Aan Hem hebben we ons leven te danken. En om te getuigen van zijn liefde, van alles wat hij ons geeft. Daarvoor zijn we geschapen. En als we het brevier bidden, dat is een van de eerste zinnetjes zo. Brevier zo, gelijk dat de paters en de zusters bidden, maar ook hier op Radio Maria. En veel mensen thuis meebidden. Dit zinnetje vind je in Psalm 51. Vers 15, dat zijn twee keer dezelfde cijfers, maar omgedraaid. 51, 15. En dat staat: Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Ik vind dat een prachtige vers. Dan wil ik nog even ingaan op het feit dat Jezus het hoofd aanraakt. Ja, ons hoofd, dat heeft veel openingen. Hè? Twee ogen, twee oren, een mond. We hebben een neus, ook om te ruiken. En ik heb een vriendin die voor verpleegster heeft gestudeerd. En vermits dat zij uit Congo kwam en dat hier gestudeerd heeft, is dat toch wel iets speciaals wat dat zij gemaakt heeft als eindwerk. Ze heeft iets gemaakt over de vijf zintuigen. En waarom heeft ze dat gedaan? Haar vader is gestorven, hij voelde zich niet goed en hij was in Congo, ik weet niet juist, hij was naar iemand gegaan die verpleger is en die heeft daar niet veel kunnen uit afleiden. Die heeft hem gewoon een aspirintje gegeven, maar een uur later was die mens wel dood. En ze heeft dan, dat was een schok voor haar. Ze dacht, mijn vader had niet moeten sterven, hadden ze dat kunnen detecteren, die signalen herkent zo. En daarom is ze op zoek gegaan naar de vijf zintuigen. Ze zegt, je moet dingen zien. Je moet dingen kunnen horen. Je moet kunnen betasten. Je moet ook zelfs kunnen ruiken. Iets kunnen ruiken, waardoor dat je kan afleiden wat heeft die persoon. Misschien moet ik hem naar die dokter sturen. Misschien moet ik hem dat medicament geven. Daar hangt zijn leven vanaf. En dus ze heeft daar enorm voor op gewerkt. En in de kliniek waar dat ze dus eigenlijk afgestudeerd is, hebben ze dat erg gewaardeerd. Ze vonden dat een uitzonderlijk goed werk, zeer concreet. En ze geloofden ook dat dat mensenlevens kon redden. Bijvoorbeeld in landen waar dat je minder apparatuur hebt en zo, om direct een diagnose te kunnen stellen. Ik vond dat echt heel, heel interessant. Jezus vraagt dus van ons dat wij niet op onszelf terugplooien, maar dat we leren opvangen wat de ander nodig heeft. Dat we onze ogen gebruiken, onze oren gebruiken, dat we echt ons best doen om te ontdekken zo, waar kan ik de liefde van God concreet voor die mens die naast mij staat, concreet maken. Wat kan ik voor hem doen? Wat heeft hij nodig? En Jezus wil ook graag dat we ons hart openstellen. Dus niet alleen met ons verstand, ons hoofd en zo, maar ook met ons hart. Proberen mee te leven en aan te voelen. Met mensen dichtbij, maar ook soms van mensen die verder van ons afstaan. Hoe kunnen we dat doen? Soms is dat echt door goed te luisteren. Want we moeten ook openstaan voor de Geest. Jezus en de Heilige Geest, die kent die persoon door en door. Laten we dan ook niet doof zijn voor de oproep die we ontvangen van de Heilige Geest. Om voor die persoon iets te doen. Er zijn zo van die spreekwoorden, ik heb er een paar opgezocht, maar je zult ze wel kennen. Maar eentje is zo van, aan dat oor ben ik doof. Dan moet je er niet mee afkomen, dus met andere woorden. Hè. Je moet met niks afkomen. Aan dat oor ben ik doof. Hè. Ik wil er niks van weten. Of geen harder doven dan zij die niet willen horen. Ja, niet willen horen, selectief doof, dat zeggen we ook soms. Of bij die, dat is het ene oor in en het andere oor uit. Met andere woorden, het gaat niet dieper. Het is vlug vergeten, maar gaat er niet echt op in. Laten we hopen dat het bij ons toch een beetje beter wordt. En Jezus vraagt ook dat we onze handen openen om mensen te helpen. Letterlijk. om ze misschien te tot daar te dragen, mee te voeren, zoals we in het begin al gezegd hebben. En we gaan nu even luisteren naar het kinderlied van Ellie en Rickert, Open mijn oren. En je kan het ook vinden op YouTube en op een mooie cd, Een boom vol liedjes van Ellie en Rickert.
Jezus, open mijn oren. Leer mij uw stem te verstaan. Leer mij uw woorden te horen. Te weten waar ik moet gaan om uw licht te verspreiden.
We hebben dus het verhaal van de doofstomme en daarin staat dat Jezus zegt Effeta, ga open. Dat is onder andere ook iets dat deel uitmaakt van het doopsel. Er zijn heel wat elementen in het verhaal van de doofstomme dat je ook kan terugvinden nadien in het doopsel van een kind of van een volwassene. Maar voordat ik daar op inga, wil ik toch even zeggen dat niet altijd kinderen zijn die gedoopt worden. De laatste tijd komen er meer en meer doopsels van volwassenen, van jongeren, die zelf vragen om gedoopt te worden. En daar ben ik naar op zoek gegaan, naar een paar getuigenissen. Ik heb er 3 uitgekozen. Ik begin met de jongste. Dat meisje heet Carla en is 15 jaar. En ja, ze voelde zich eigenlijk wel een beetje aangetrokken tot het geloof en tot Jezus, maar haar ouders hadden haar niet laten dopen. Ze zegt, ja, ze waren gelovig, maar ze hadden totaal geen band met de kerk of zo, er werd niet gebeden, in feite wisten ze er zo goed als niets over, ze geloofden zo misschien wel een beetje in een God, zoals heel veel mensen. Dus ze kon niet bij haar ouders terecht met haar vragen. En ja, ze zat daar dus alleen mee. Op een bepaald moment sterft haar grootvader. En dat is wel erg. En dus ze kan met haar grootmoeder blijkbaar toch praten. En die geeft haar een religieus boek. Er wordt niet gezegd welk boek, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is voor haar belangrijk. Dat Carla krijgt daar een teken dat ze aan het werk moet gaan met die drang naar het geloof, Jezus en eventueel het doopsel. En haar grootmoeder die neemt dat ernstig. Ze heeft daar een goede band mee en die gaat haar dus helpen. En ze gaat zich inschrijven voor 2 jaar catechese, voorbereiding op het doopsel. En daarna, dus is gedoopt, getuigt ze: ik heb er geen spijt van deze weg te hebben afgelegd, want het geloof heeft me echt veranderd. Tevoren zat ik vol haat. Ik heb op deze weg veel mensen ontmoet die me hebben gesteund en geholpen en die ik graag zie. Ik leef nu in een andere wereld, een betere wereld. Ja, ik vond dat echt heel mooi. En nu een tweede voorbeeld, en dat is het verhaal van Sylvain. Maar die is ouder, dat is een volwassen man. Maar ook hij is als kind niet gedoopt. Zijn ouders vonden, je moet daar later maar over beslissen of je dat wilt of niet. Hij vertelt dat hij wel rond het jaar van 4 jaar ongeveer, zo, dat hij wel al geloofde in God. Maar concreet, wat dat inhoudt, dat kan ik u niet zeggen. Hij zegt ook, ik voelde geen noodzaak om tot een gemeenschap te behoren. Dus er was geen band met de kerk. Wel God. Maar kijk, toen hij 30 jaar was, woonde hij in de stad. Hè, en hij had al een beroep. Hij was metser. Hij was getrouwd en had 2 kinderen. En op een bepaalde dag staat hij bij zijn auto voor een rood licht. Hij stopt dus. En naast hem komt er een meisje aangefietst. Ze tikt op zijn venster. Hij doet dan naar beneden dat raampje. En ze zegt tegen hem, Sylvain, ik weet dat je niet gedoopt bent, maar God vraagt dat je je zou laten dopen. Hij kent die totaal niet, hè? En zij weet zijn naam. Hij zegt dat hij haar daar nooit eerder gezien heeft en nadien ook nooit meer gezien heeft. Hij is weggefietst en hij wist totaal niet wie dat was. Dat heeft wel van alles in hem teweeggebracht, terugdoen oplaaien zo van, ja, moet misschien toch iets doen, hè? Moet misschien toch iets doen. Maar er is weer niets van gekomen. En dan is het volgende gebeurd. Zijn vader heeft een zwaar ongeluk gehad. Die woonde in een dorp. En omdat hij van zijn vader houdt, dacht hij zo van, het is toch beter als ik de stad verlaat met mijn gezin en dat we daar gaan bijwonen in het dorp. Dan kan ik hem helpen als het nodig is. Dus ze verhuizen, ze gaan naar dat dorp wonen. De kinderen kunnen daar naar school gaan, dat zijn nog lagere schoolkinderen. En op een bepaald moment zeggen die kinderen, we zouden eigenlijk ook wel graag ons communie doen. Daar heeft hij niks op tegen. Dus ze nemen contact op met de parochie en de parochie nodigt uw oude gezinnen uit zo, op een pannenkoekenslag. En het is de bedoeling natuurlijk dat ze aan tafel wat babbelen en zo, kennis maken en ook over het geloof uitwisselen. En Sylvain geraakt in gesprek met zuster Isabel. En hij zegt daar, hij bekent, ja, ik ben niet gedoopt. Hè. Maar ik zou dat eigenlijk wel willen. Ik zou wel willen gedoopt worden. En ja, van het een komt het ander. En hij schrijft zich ook in voor die 2 jaar catechese. En er gaat een hele innerlijke bekering samen zo met die hele voorbereiding. Hij kan al zijn vragen kwijt. En hij zegt daarvan achteraf, ik was heel vlug kwaad, maar deze voorbereiding op het doopsel heeft me geleerd te vergeven. En ik voel me sindsdien beter, zowel in mijn hart als in mijn lichaam, veel rustiger. Mooi. En nog eentje, ik heb gezegd 3. Het is het verhaal van Natalia. Haar mama was gelovig, maar haar papa, die wou er absoluut niet van weten. Er mocht geen kruisbeeld zijn, er mocht geen lieve vrouwke op de kast staan, zelfs kerstmis mochten ze niet vieren, ook al was heel de stad versierd in kerststemming, bij hen niets. Hij was er echt anti. Ja, voor Natalia was dat ook duidelijk. Hè? Ik moet er niet mee afkomen. Maar zij had een prentje. Een prentje van Maria. En Maria had op haar arm Jezus. Een klein prentje. En ze wist, als mijn papa dat vindt, dan gaat dat in de scheurman terechtkomen. Dus ze verborg dat. Hè? Ze zorgde daarvoor dat dat niet in zijn handen kon terechtkomen en dat ze daar niet naar keek, voor zeker te zijn dat hij dat toch niet zou zien. Maar wat deed ze met dat prentje? Ze is daar tegen beginnen praten. Ze heeft een relatie gekregen met Maria en Jezus is daar tegen beginnen praten. Wat zei ze dan? Wil mij begeleiden. Ik zoek je. Ik hou van je. Ik heb vertrouwen in je. Ze moet 8 jaar geweest zijn toen. Maar ze vertelt dat nu. Dus dat wil zeggen dat dat kan zijn dat ze dat niet met dezelfde woorden gezegd heeft. Maar toch komt het daarop neer dat Maria eigenlijk voor haar een persoon is geworden die haar heeft begeleid. En dat ze van Jezus is beginnen houden, dat ze daarnaar gaan zoeken is en zo. Maar ze zat er helemaal alleen mee, hè. Met haar vragen. En er is niemand in haar omgeving die daar kan op antwoorden. Ze laat af en toe de armen zakken, maar ze keert toch regelmatig terug naar haar prentje, zo, hè? Naar dat mooi prentje van Maria en Jezus. Toch gaat het jaren duren vooraleer dat daar een echt antwoord kan komen. En hoe komt dat? Ze wordt verliefd en ze ontmoet Mathieu. En Mathieu is wel gelovig. Hè? Door en door gelovig uit een gelovig gezin. Hij voelt dat verlangen van haar en hij gaat daar dus mee op in. En ook zij gaat zich inschrijven voor 2 jaar catechese, voorbereiding op het doopse, maar met het fijne eraan vast dat hij haar ook echt begrijpt en dat ze daar alles kunnen over uitwisselen en zo. Ze is daar niet alleen meer mee. Dat is prachtig gegaan, goed uitgekomen en ze is gedoopt op Pasen. Mooi, hè? Pasen is het feest van de verrijzenis en ze voelt het ook zo aan. Zo, dat is een nieuw leven dat ik begin. Je zult denken dat die mensen dat uitzonderingen zijn. Wel, nee. In onze tijd, nu, is dat echt niet meer zo uitzonderlijk. Er zijn zoveel jongeren op zoek naar Jezus, naar het geloof, zinsvragen die ze zich stellen. Maar waar vinden ze nog een antwoord? Niet bij hun ouders. Nee. Vaak niet in de familie. Dus ze moeten verder zoeken. Eigenlijk bij u en bij mij en bij iedereen die ze tegenkomen, is er een kans dat de Heilige Geest een antwoord geeft. Die innerlijke aandrang in hun hart en zo, die kan vele jaren aanslepen vooraleer dat ze doorhebben dat God aan hun hart aan het kloppen is. Dat hij zijn liefde wil openbaren. Dat hij wil redden. Dat hij hen wil opnemen. Dat hij hen ook nodig heeft om zelf te gaan getuigen en anderen te helpen tot het geloof komen. Want dat is echt opvallend, hè? Als ze dan het geloof hebben ontdekt en ze zijn gedoopt en zo, dan kunnen ze er niet over zwijgen. Die lopen over van goesting om over Jezus te praten. Die willen dat aan iedereen kwijt, zo van hoe gelukkig dat ze nu zijn. Hoe dat hun leven zonnig heeft gemaakt, nieuw heeft gemaakt. Die jongeren die zijn er eigenlijk wel veel meer dan dat wij denken. Misschien hebben ze maar een klein zinnetje nodig. Iets heel eenvoudigs dat je kan zeggen. Waarom dat je dit of dat doet? Omdat je die innerlijke aandrang van Jezus, omdat je weet dat goed doen voor een ander, dat komt vanuit je geloof. Van uw relatie met Jezus. Ik was geïnspireerd, zeggen we soms. Het zijn soms heel kleine dingen waar de Heilige Geest een serieus vlammetje van maakt. We moeten waakzaam zijn. En leren luisteren naar die diepste verlangens ook van de ander. Als we met hen praten, dat we de kleine hint in hun verhaal opvangen. Hun echte nood. Om daar toch iets van te zeggen of toch naar iets te vernemen. Nu wil ik toch ook nog verder ingaan op... Ik heb een referentie gemaakt naar het doopsel. Er zijn meerdere elementen. Je hebt dat misschien al meegemaakt, het doopsel. Je ziet dat daar Peter en Meter zijn die de baby of de persoon bij de priester brengen. Zoals de doofstomme door die mensen bij Jezus is gebracht. Dat is al 1 element. Er is iemand die hen bij Jezus brengt. En die een stuk mee op weg is gegaan. Een relatie heeft. Dan heb je dan de doofstomme, die wordt apart genomen. Voor de intimiteit, de relatie. Dat is een soort bezinningstijd die nodig is. Ook voor diegene die zich inschrijft voor het doopsel. Is dat nodig dat er wat bijbelkennis is, dat er wat begeleiding is, gebed? Je moet daar naartoe leven. Zelfs ook het gezin, als het nu gaat over een kind, vader en moeder, het gezin. Daar, in de parochies wordt daar nu meer werk van gemaakt. Zo, het is niet alleen van, kom, we gaan dat feest doen. Het is ook zo van, misschien met meerdere koppels en met meerdere gezinnen samenkomen om eens te kijken van, waarom laten wij ons kindje dopen? Wat kan er in ons gezinsleven nog meer de nadruk leggen op ons geloof en het doorgeven van, ja, Jezus is belangrijk en God is belangrijk, de Vader, de Zoon, de Geest. Dat is het apart gezet worden om de tijd van bezinning, van verdieping mogelijk te maken. En je hebt de handoplegging. Ja, de Heilige Geest wordt afgesmeekt. Je hebt 3 keren het woordje Effeta. Want de priester gaat dus ook de oren, de ogen en de mond aanraken, openmaken. Om beter te horen, om beter te luisteren, om beter te zien, om ook te kunnen getuigen. En Jezus zuchtte, hebben we gezien. Hij keek naar de hemel. Dat is ook om die levensadem, dus de Heilige Geest, af te smeken. Dat gebeurt ook bij het doopsel. Want de Heilige Geest gaat over die persoon, over dat kind komen, daarin neerdalen. Dat is een scheppingsgebeuren. En daar komt dus een nieuwe mens, bevrijd van alles wat zou duistere machten zou kunnen zijn, of zonde, of zelfs erfzonde, dingen die al van veel, veel, veel langer in die familie bijvoorbeeld, daar wordt allemaal van bevrijd om volledig nieuw in de Heilige Geest te kunnen leven. Ja, hij heeft alles wel gedaan, hè? Doven horen en de stomme spreken, zeggen de mensen, als ze de doofstomme zien. Dat is niet iets alleen maar voor 2000 jaar geleden, dat is voor nu. Nu je ook, hè, gebeurt dat. Want Jezus leeft, hè. Halleluja, hè. Ik denk dat we soms, ja, ook nodig hebben van een beetje bezinning over ons geloof en onze vragen is terug te laten beantwoorden. Of aan elkaar te stellen. Of te zeggen van, hoe ziet jij dat? Hoe zou jij daarop antwoorden? Ja, ik heb soms daarmee moeite. Er bestaat zoiets, hè? De Alpha-cursus noemt dat. En dat bestaat dus al wereldwijd. Er zijn zeker 30 miljoen mensen die zich daar allemaal al in ingeschreven hebben. En dat is om je geloof, je doopsel, genade als je wilt, te herbronnen. Dat je de vragen die je allemaal opgestapeld hebt, dat je die een keer kan voorleggen, dat we daar kunt samen met anderen over spreken, op een gezellige manier. Het is ook iets gratis, maar het is wel een vorm van cursus. Een 10-tal keren komen ze dus bij elkaar. En het bestaat dus ook al in Vlaanderen. Misschien een beetje later dan bijvoorbeeld in Frankrijk of zo. Je moet ook denken, het is vaak Engels is vaak de voertaal en dan heb je, ja, eer dat alles vertaald wordt. Dus nu is het ook in het Nederlands, Alpha Cursus Vlaanderen heet het. En je kan het dus vinden op internet. Dat is toch een aanrader om er eens naar te surfen. Niet dat daar de cursus staat, maar wel om informatie te hebben. We zouden nu kunnen het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu nog een tijdje verder bidden, tot Jezus nu. Jezus, heb medelijden met mensen die doof zijn of geworden zijn, geen geld hebben voor een oorapparaat of behandeling, voor hen die geen klanken meer kunnen interpreteren, geen gesprek meer kunnen volgen, hoe goed ze ook hun best doen. Jezus, heb medelijden met hen die doof zijn, maar eerder opgesloten zijn in hun eigen denkwereld. Hun huizen, tuinen, ommuurd, zonder uitzicht, ontoegankelijk voor onverwachte bezoekers, die zelfs al zouden ze willen aankloppen, niet door de beveiliging geraken. Alleen jij, Jezus, kan deze mensen bereiken en uit hun burcht van doofheid en eenzaamheid bevrijden. Jezus, heb medelijden met hen die doof zijn, maar het niet beseffen. Die geen enkele ontmoeting met jou hebben meegemaakt die naar jou verwijst. Geen enkel woord van jou hebben gehoord of gelezen. En toch diep in hun hart een leegte en honger ervaren naar zin en bevrijding. Jij alleen weet wie hen tegemoet kan gaan. Ze behoren immers tot je tweede kudde, die je als goede herder ook verlangt te begeleiden. We weten dat jij hen kent en graag ziet. Maak ons aandachtig voor alle die nog nooit van je woord of blijde boodschap hebben gehoord. Jezus, heb medelijden met ieder van ons, want elk om op onze beurt zijn we soms hardnekkig doof, maar soms ook onbewust. We kennen ook voldoende mensen die eigenlijk hopen op een wonder van genezing. En soms lijkt het wel alsof jij doof bent voor onze vragen. Maar nee, zo ben je niet. Dat we aan je twijfelen, dat verdien je echt niet. We zijn soms wel eens verwende kinderen, hè? Blind en doof voor alles wat we zomaar ontvangen. Voor de trouwe bondgenoot die steeds klaarstaat voor ons, met ons meetrekt, genezend aanwezig is, in je woord, sacramenten, in je afgezanten en vele vrijwilligers, als jouw instrumenten van je goedheid en barmhartigheid. Kom, Heilige Geest, laat ons opstaan met velen, vol moed en vertrouwen, om al die mensen met jouw woord in contact te brengen. Met tact, ja. Niet opdringerig. Maar vooral met jouw fijngevoelige, aanstekelijke liefde. We hebben je nodig, Heilige Geest. Kom, raak ons aan. Maak ons moedig. Jezus, open onze ogen voor al het goede dat ons ten deel valt. Want in het donkerste van de nacht leert u mijn ziel te zingen. U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen. Jezus, open mijn lippen, dat we van je wonderen mogen getuigen. Raak onze oren aan, dat we een stem mogen horen. Til ons op telkens weer, dat we in je tegenwoordigheid mogen wandelen en zelfs dansen van vreugde. Ja, Heer Jezus, geef ons je vrede, dat die volledig in ons mag doorbreken in alle omstandigheden van ons leven. Want ook in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar U. Kom, Heilige Geest, met vreugde en enthousiasme, om van de wonderen van de Heer te getuigen. Amen. We gaan nu luisteren naar een mooi lied met de titel Een weg naar U. Ook te vinden op YouTube, zelfs met een video, en waar dat je de tekst kan volgen om zo mee te zingen. Dank u voor uw aandacht.
Maken duizend vragen me bang en stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang, mijn God zal mijn gebeden horen. Al is de hemel zwijgzaam en stil, U geeft me kracht om vol te houden. Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, dan nog blijf ik op U vertrouwen. In het donkerst van de nacht leert U mijn ziel te zingen. Mijn lied een weg naar U. Al is het wonder waar ik op hoop, waar ik om bid, nog uitgebleven, toch vind ik troost.